Goedenavond allemaal. Het is weer tijd voor onze meditatie op de woensdagavond. En zoals u weet zijn we bezig met de geschiedenis van koning Saul. Ik lees samen met u 1 Samuel 15. Toen zeide Samuel tot Saul: De Heere heeft mij gezonden dat ik u ten koning zalfde over zijn volk, over Israël. Hoor dan nu de stem van de woorden des Heeren. Alzo zegt de Heere der Heerscharen: Ik heb bezocht hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg toen hij uit Egypte opkwam. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezels toe. Dit verkondigde Saul het volk, en hij telde hen te Telaïm 200.000 voetvolks en 10.000 mannen van Juda. Als Saul tot aan de stad Amalek kwam, zo legde hij een achterlage in het dal. En Saul liet de Kenieten zeggen: Ga weg, wijk, trek af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime, want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls toen zij uit Egypte opkwamen. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot daar gekomen te Sur, dat voor aan Egypte is. En hij ving Agag, de koning der Amalekieten, levend. Maar al het volk verbande hij door de scherpte van het zwaard. Doch Saul en het ganse volk verschoonde Agag en de beste schapen en runderen en de naastbeste en de lammeren en al wat best was, en ze wilden ze niet verbannen, maar alle ding dat veracht­zaam en dat verdwijnende was, dat verbanden zij. Toen geschiedde het woord des Heeren tot Samuel, zeggende: Het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en hij riep tot de Heeren de ganse nacht. Daarna maakte zich Samuel des morgens vroeg op Saul tegemoet, en het werd Samuel geboodschapt, zeggende: Saul is te Karmel gekomen, en zie, hij heeft zich daar een pilaar gesteld. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken en naar Gilgal afgekomen. Samuel nu kwam tot Saul, en Saul zeide tot hem: Gezegend zijt gij den Heere, ik heb des Heer een woord bevestigd. Toen zeide Samuel: Wat is dan dit voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor? Saul nu zeide: Zij hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond om de Heere, uw God, te offeren, maar het overige hebben wij verbannen. Toen zei Samuel tot Saul: Houd op, zo zal ik u te kennen geven wat de Heere vannacht tot mij gesproken heeft. Hij dan zeide tot hem: Spreek. En Samuel zeide: Is het niet al zo, toen ge klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen van Israël geworden zijt, en dat u de Heere tot koning over Israël gezalfd heeft? En de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd: Ga heen en verban de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat gij ze teniet doet. Waarom toch hebt gij naar de stem des Heeren niet gehoord, maar zijt tot de roof gevlogen, en hebt gedaan dat kwaad was in de ogen des Heeren? Toen zeide Saul tot Samuel: Ik heb immers naar de stem des Heeren gehoord, en heb gewandeld op de weg, op de welke mij de Heere gezonden heeft, en ik heb Agag, de koning der Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om de Heere, uw God, op te offeren te Gilgal. Doch Samuel zeide: Heeft de Heere lust aan brandofferen en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat ge geen koning zult zijn. Toen zeide Saul tot Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb. Want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. Nu dan vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij wederom, dat ik de Heeren aanbidde. Doch Samuel zeide tot Saul: Ik zal met u niet wederkeren. Omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft u de Heeren verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Als ik Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep Saul een slip van zijn mantel en ze scheurde. Toen zeide Samuel tot hem: De Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. En ook liegt hij die de overwinning van Israël is niet, en het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Hij dan zeide: Ik heb gezondigd, eer mij toch nu voor de oudste van mijn volk en voor Israël, en keer wederom met mij, dat ik de Heere uw God aanbidde. Toen keerde Samuel wederom Saul na, en Saul aanbad de Heere. Toen zeide Samuel: Breng Agag, de koning der Amalekieten, hier tot mij. Agag nu ging tot hem weeldelijk, en hij zeide: Voorwaar, de bitterheid des doods is geweken. Maar Samuel zeide: Gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hieuw Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama, en Saul ging op naar zijn huis, de Gibea Sauls. En Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul, en het berouwde de Heere dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Opnieuw moet koning Saul een proeve van bekwaamheid afleggen en opnieuw zakt hij. Bleek ons de vorige keer dat hij niet wachten kon op Gods tijd en daarom in ongehoorzaamheid een eigen weg ging bewandelen. Nu blijkt weer dat de zonde een hellend vlak is. Het gaat bij koning Saul van kwaad tot erger. En dat zal met ieder mens zo zijn die niet verlegen wordt om de bewaring van de Heere, zijn leiding, zijn woord en geest. Tegenover de weg der bekering ligt de weg van de verharding. Maar we zien God later nog niet los. God komt nog door middel van zijn profeet Samuel met waarschuwende woorden, opdat er bekering zou komen. We lazen samen 1 Samuel 15. Saul krijgt de opdracht om de Amalekieten volkomen te vernietigen. Hij moet Gods welverdiend oordeel over deze aartsvijand uitvoeren. Saul vervult de opdracht, maar gedeeltelijk. Hij overwint Amalek, maar spaart koning Agag om met hem te pronken, en houdt het beste vee voor zichzelf om zich daarmee te verrijken. Bovendien, zo lezen we, richt hij een gedenkteken op, waarmee hij eveneens zijn eigen eer op het oog heeft. Niemand denkt dat God hierover tevreden is. Ook al heeft Saul aan de opdracht bijna geheel voldaan, zijn hart is niet oprecht, niet volkomen voor de Heere. Hij denkt bij het vervullen van deze taak vooral aan zichzelf, aan eigen eer en eigen rijkdom. Bovendien denkt hij dat de Heere wel tevreden zal zijn nu hij de opdracht in grote lijnen heeft uitgevoerd. Ja, nou ja, wat kleine dingen heeft hij dan niet gedaan, maar is dat dan zo belangrijk? Ja, zo redeneert hij. Maar, zeg mij, wie in het kleine niet getrouw is, hoe kan die in het grote getrouw zijn? Een koning die in eigen inzicht wijzigingen aanbrengt in hetgeen God de Heere gebiedt, hoe kan die een koning zijn die welbehagelijk is in des Heeren ogen? Ja, hier liggen waarschuwende lessen voor ons allemaal. Denk niet dat we de Heere kunnen behagen als ons leven in grote lijnen, naar onze mening dan, wel overeenkomt met het woord van God. We gaan naar de kerk, we sturen onze kinderen naar de catechisatie. We zijn geabonneerd op de beste krant en we stemmen op de beste politieke partij. Over kleine, middelmatige dingetjes moet je verder niet zeuren. Is een hart dat zo redeneert wel oprecht, eerlijk gemaakt, vernieuwd door woord en geest? Ik denk het niet. Want een hart dat bewoond wordt door Gods geest leert vragen naar zijn wil op alle terreinen van het leven, in het groot en in het klein. Wie een deel van zijn leven voor zichzelf reserveert, waar God buitengelaten wordt, geeft daarmee aan dat zijn hart niet volkomen met de Heere is. Ja, dat hij nog volkomen voor zichzelf leeft. Wie zou overigens denken dat hij God op de een of andere manier met zijn levenswijze en zijn levenswandel zou kunnen behagen? Wie dat meent, staat nog recht overeind in zijn trots en hoogmoed en is niet verlegen om genade, vergeving en vernieuwing van ons hart en leven. Ja, nu weten we waarom God zo scherp reageert op het gedrag van koning Saul. In heel diens doen en laten laat hij brutaal wegzien dat hij God eigenlijk verwerpt. Hij was geroepen, de tijdens Israëls woestijnreis al aangekondigde oorlog des Heren tegen Amalek te voeren. Maar hij strijdt voor eigen roem. Daarom moet Samuel die vreselijke woorden spreken. Deze, omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Ja, laten we het gedrag van koning Saul eens nagaan. Na de strijd keert hij terug naar huis en daar komt hij uiteindelijk de oude profeet Samuel tegen. Voor die nog maar iets zeggen kan, roept koning Saul al, gezegend zijt gij den Heere, ik heb des Heeren woord bevestigd. Samuel, die van Sauls nalatigheid en ongehoorzaamheid door de Heere reeds op de hoogte was gesteld, moet iets gevoeld hebben van de pijn die de Heere Jezus voelde, toen Judas hem groette met een kus. Saul prijst in deze woorden niet God, maar allereerst Samuel, en dat is zijn kwaad geweten, als hij zegt, gezegend zijt gij de Heere, maar daarna ook zichzelf, en dat is eveneens een onrustige geweten. Als een mens geen zonder wordt voor de Heere, blijft hij in alle omstandigheden van het leven zichzelf verdedigen. Als Samuel dan vraagt naar de duidelijke aanwezig buit, de blaten, de schapen en de loeiende koeien, en dan heeft Saul terstond een leugen klaar. O, die dieren, ja, dat moeten offerdieren voor God worden, voor uw God, zegt hij. Let u daarop? Wat is een mens toch goed in het liegen en bedriegen? Een mens liegt omdat hij een leugenaar is. Een klein kind is het nog aan te zien als hij jokt. Maar het duurt niet lang meer of hij kan liegen alsof het gedrukt staat. De leugen spreken is het tegenovergestelde van zonde belijden. En dat weigert Saul. Ook als de oude profeet Samuel naar de diepte gaat afsteken en het gedrag van Saul blootlegt. Hij stelt duidelijk de zonde van hoogmoed aan de kaak. En weemoedig zegt Samuel: ach jongen, wat was je vroeger toch nog gewoon en bescheiden en klein in je eigen oog, Saul. Toen was je aangenaam in de ogen Gods en der mensen, maar nu je van niet tot iet geworden bent, ken je jezelf niet meer. En wat erger is, hoogheid is God de Heere een gruwel. Ja, hoogmoed, de oerzonde. Zij kleeft ons allen aan. Wat zijn we gevoelig voor complimenten en wat zijn we boos als kritiek geuit wordt. Hoe lief hebben we onze eigen naam en eer. Maar door Gods genade krijgt onze hoogmoed echt een knak. En als Gods geest me aan mezelf gaat ontdekken, leren we ons voor hem te vernederen. God slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Hoe zijn we toch tegen onszelf, hoe afkerig van vernedering en bukken en buigen. En als een mens op dat plaatsje komen mag, is het toch zo aangenaam. Aangenaam, jazeker, want als een mens het verliezen mag van God en wordt wat hij is, eens voor het eerst en telkens weer, dan krijgt hij een bevrijdend gevoel en mag hij uit genade Gods lieve gunst smaken. God die het echt waar maakt, die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dan word je bevrijd van de kramp van de zelfhandhaving. Toen David immers later zweeg, en hoe lang kan een mens het toch uithouden tegenover de Heere, voelde David niets dan druk en vrees. Maar toen hij door de knieën ging, kwamen de tranen, het berouw, de vernedering. En toen opeens zag hij ook dat er toch ook nog een weg open lag voor hem. De weg naar God, in en om Sions borg en middelaar. Ik heb zulke stijve knieën, zei eens iemand. Ja, daar hebben we nou allemaal last van. En als je gaat zien dat God goed is voor leugenaars, hoogmoedige mensen en zelfbedoelers, dan ga je door de knieën, hoor. Dan gaat de neus in het stof. En God krijgt dan alle eer, want die eer van God klimt uit het stof. 1 Samuel 15 is een bijzonder hoofdstuk dat we gelezen hebben. Het berouwt mij, zegt de Heere, dat ik Saul tot koning gemaakt heb. En dat ernstige woord, dat aangrijpende woord, wordt aan het einde van het hoofdstuk dat we gelezen hebben nog eens herhaald. En altijd weer wordt de vraag gesteld wat we onder Gods berouw hebben te verstaan. Die vraag klemt des te meer, omdat wij in hetzelfde hoofdstuk ook lezen dat God geen mens is, dat hem iets berouwen zou. Spreekt dat elkaar niet tegen? Wel, als wij lezen dat God geen mens is, is zijn berouw dus ook niet zoals bij ons. Wij kunnen berouw krijgen over een beslissing die we namen, omdat we van onszelf wispelturig of besluiteloos zijn. Onzekerheid, wispelturigheid en onberekenbaarheid is er echter totaal niet in God. Die gedachte moeten we dus verre van ons werpen. Ook kunnen wij als mensen berouw krijgen over een zonde die wij begingen. Dan hebben we kwaad gedaan en is er berouw gekomen en we hebben er spijt van gekregen en beleiden dat. Ja, dat berouw, dat is er ook niet in God. Natuurlijk niet. Die gedachten moeten we nog verder van ons werpen. Maar we lezen dan toch maar dat het God berouwde, dat is Genesis 6 al, dat hij de mens gemaakt had. En hier lezen we in het hoofdstuk van vanavond dat het hem berouwde Saul koning gemaakt te hebben. Hoe zit dat dan? We moeten echter nooit vergeten dat God zo groot is en wij zo verduisterd in ons verstand, dat wij de Heere nimmer zullen doorgronden. En daarom alleen al daalt de Heere in zijn woord af tot ons menselijk niveau, opdat we iets zouden verstaan, iets zouden begrijpen, ook aangaande de vraag wie de Heere is. Zo spreekt Gods woord ook van Gods berouw, opdat we iets van het innerlijke gevoelen van Gods hoge majesteit zouden aanvoelen en sidderen, ervoor beven. En hij spreekt op mensvormige wijze om ons ervan te doordringen dat God geen koud en hard en gevoelloos wezen is, maar dat hij een hart heeft. Eigenlijk geeft Genesis 6 zelf een verklaring als we lezen dat het God smartte aan zijn hart dat hij de mens op aarde had gemaakt. Natuurlijk is het waar dat Gods werken hem van eeuwigheid bekend zijn en dat zijn raad zal bestaan en dat hij al zijn welbehagen zal doen. Natuurlijk is het waar dat God onveranderlijk is, maar dat van Gods berouw is ook waar. En als het ons nooit tot in het diepst van onze ziel aangreep, als we lezen van Gods berouw, als het nog nooit bracht tot waarachtig menselijk berouw over onze val en over onze verlorenheid, dan zijn we nog net als Saul, die deze vreselijke woorden ook aangezegd kreeg, maar er niet door veranderde. Twee dingen vind ik aangrijpend in dit hoofdstuk. Het eerste is dat dus van de aanwezigheid van Gods berouw. Het tweede is dat van de afwezigheid van Sauls berouw. Die twee hebben toch alles met elkaar te maken. God betreurt en veroordeelt het zondige gedrag van Saul. Wat is toch een mens? De vraag is of wij al berouw kregen over onze daden en ons bestaan voor God. Ik zal een stukje voorlezen, citeren uit het boek Leven de Koning, geschreven door dominee P. den Butter. Hij schrijft het volgende hierover. Wanneer is er sprake van Gods berouw? Gods berouw is een verandering in wat God doet, omdat er bij de mens een verandering kwam. Als de mens berouw heeft, duidt dat op een verandering in zijn hart. Welnu, Gods berouw is geen verandering in Gods hart, maar een verandering van zijn daden, die een gevolg zijn van veranderde omstandigheden. Toegepast op Saul en zijn zalving tot koning, betekent het dat de keus van de Heere voor Saul verbonden was aan de gehoorzaamheid die hij van Saul mocht verwachten. Was die gehoorzaamheid er niet en verandert Saul in zijn verhouding tegenover de Heere, omdat hij innerlijk verandert, dan verandert Gods gedrag in zijn daden tegenover Saul ook. Die verandering wordt dan Gods berouw genoemd. Al is het een ander soort berouw dan het berouw van mensen. De Bijbel gebruikt deze mensvormige uitdrukking om aan te geven dat Gods houding tegenover de mens verandert als diens houding tegenover God verandert. Wel klinkt in het woord berouw ook door dat het de Heere verdriet doet als hij zijn houding tegenover Saul noodgedwongen moet veranderen. Ja, het bedroeft de Heere als een mens zich niet houdt aan de dingen die de Heere met hem wilde afspreken. Tot zover het citaat uit het boek van dominee P. den Butter. 1 Samuel 15. Aangrijpend wordt ons verteld hoe Samuel en Saul uiteengingen. Het was de laatste ontmoeting. Deze gebeurtenis grijpt hen beiden erg aan. Toch is de reactie verschillend. Van Samuel lezen wij dat hij leed heeft gedragen om Saul. Maar Saul is alleen maar bang voor gezichtsverlies. Onder de indruk van Samuels bestraffing beleidt hij zijn schuld. Maar omdat zijn schuldbelijdenis nog gepaard gaat met allerlei verontschuldigingen, kunnen we zijn schuldbelijdenis als niet oprecht aanmerken. Ik heb naar het volk geluisterd, zegt hij. Een excuus is dat. Een smoes, kunnen we beter zeggen. Met andere woorden, het volk wilde dit per se en ik kon er niet tegenop. Als Samuel zich verwijdert, trekt Saul nog aan hem, aan zijn kleding, om hem daarvan te weerhouden. De breuk tussen de gezaghebbende profeet en de wankelende koning mag niet zichtbaar worden. Saul is bang voor gezagsverlies en gezichtsverlies. En wie zich nog om dergelijke zaken bekommert, zelfs nadat hem de verwerping van Gods wegen is aangezegd, is nog verre van zondaar voor God. Na deze laatste ontmoeting is er in het leven van koning Saul ook een heel andere periode aangebroken, die van de verdergaande verharding. In Sauls leven zou een ander opdoemen, de ander, van wie de oude profeet reeds gesproken had. Hij zou die ander echter niet accepteren of respecteren. Maar wie die zichzelf nooit verwerpelijk vond in eigen oog, die zal ook niet bukken en buigen voor die ander. De man naar Gods hart, de grote zoon van David. Waar het in Sauls leven nooit toegekomen is, omdat hij niet wilde capituleren en schuld belijden, daar moet het in ons leven wel toe komen. Dan denken we aan Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover, dank voor uw aandacht. We zullen nog afsluiten met een gebed. En als we koning Saul zo gadeslaan, Heer, dan kan soms de vrees ons bekruipen, ben ik het niet. Of zoals de discipelen zeiden, toen u zei dat één van hen u zou verraden, ben ik het, Heere. Eerlijk worden voor u, ontdekt willen worden, met vrees dat wij wel diezelfde zonde kunnen bedrijven, dat wij ook zulke hoogmoedige mensen geworden zijn. Het brengt ons, als het goed is, tot u, om bekering, om vergeving, om vernieuwing, om de leiding van uw Heilige Geest, die wel te vertrouwen is en die in alle waarheid leidt en ons brengt aan de voeten van Christus, die zondaren zaligt. Heere, wilt u ook dit gedeelte van uw woord genadigen, onze harten zegenen en zegenen ieder van ons, zoals wij vanavond luisteren en nu samen bidden en de troon van uw genade zoeken. Gedenk ons in alle dingen van het leven, Heere, van het dagelijkse, tijdelijke leven. En geef bovenal uw genade aan onze arme zielen, zodat we u zouden mogen dienen en vrezen als het allerhoogste goed, en kennis mogen krijgen van uw genade geopenbaard in de Heere Jezus Christus, wiens bloed ons reinigt van alle zonden. Gedenk heel de gemeente. Gedenk ons in de tijd waarin we leven. Wil ook genade verzoening doen over onze zonden. En ons bidden horen. Om Jezus wil. Amen. En we hopen weer tot een volgende keer. Met leven en welzijn.